Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Bedrijven die PFAS produceren, die moeten daarmee stoppen, zeggen institutionele beleggers met $10 biljoen onder beheer. En Schiphol hoeft toch niet te krimpen vanwege druk uit Europa en de Verenigde Staten. Gaan we allemaal bespreken in het boardroompanel. Doen we vandaag met Rob Oudman. Hij is hoofd bij de luxe bij zakenbank Houlihan Lokey. En Stefan Pey, hij is directeur en oprichter van The Governance Academy. Welkom allebei.
Dank je.
Goedemorgen.
Ja, Stefan, normaal hebben we het altijd over de Governors University. Ja. Over de university, maar dat mag niet meer.
Nee, dat mag niet meer. Er is een wet ingevoerd, die heet Wet Namen en Graden. En die verbiedt het woord university in alle vertalingen te gebruiken. En wij willen netjes aan die wet voldoen. Dus wij gaan... Dat verbiedt hij vooral voor organisaties die geen bachelor- en mastergraden uitgeven.
En dat doen jullie niet?
En dat doen we niet. Het is wel lastig, want we zijn wel een van de grootste commissarisopleiders van Nederland. En dan concurreer je toch ook met de universiteiten die naam wel mogen gebruiken. Dus we vinden het wel best wel jammer.
En een hoop gedoe, denk ik ook.
Wat zeg je?
Een hoop gedoe, denk ik ook.
Het is een hoop gedoe. Het voelt als water naar de zee dragen. Maar ik denk dat we het ook als een kans kunnen oppakken om... onze positie in de commissarisopleidingsmarkt verder te ontwikkelen.
Nou, laten we eens even kijken wat jullie is opgevallen in het zakelijke en economische nieuws. Rob, wat is jou opgevallen?
Nou ja, natuurlijk het mooie artikel van de familie Kesbeek. Zo'n familiebedrijf met eigenlijk een relatief anonimiteit. Iedereen kent het merk wel.
Maar de augurkenkoning.
De augurkenkoning, wat door een reality show in één keer zo bekend is. En blijkbaar 10, 15 open sollicitaties per week binnenkrijgt. Omdat mensen het een fascinerend bedrijf vinden. Het is ongelooflijk om te zien hoe een... Ja, stronteigenwijze ondernemer tegen alle trends in... Waar alle concurrenten inmiddels zijn verdwenen... gewoon doorgaat met potjes
augurken maken.
Augurken maken en allerlei soorten zuur. En nou zie je dat in één keer met de opkomst van allerlei zuren... en kimchi enzovoort, dat het helemaal hip en happening is. En dat zo'n bedrijf dan toch weer floreert... met alle dagelijkse problemen van een productielijn aan de praat krijgen. Productieproblemen. Ja, ik vind het fascinerend. En dat ook een reality show kan opleveren met succes.
Ja, kijk je zelf trouwens?
Af en toe kijk ik het met heel veel vermaak.
Ja, ik heb het nog nooit gezien eigenlijk. Maar is het leuk om naar een augurkenkoning te kijken?
Ja, het is lekker plat. Heerlijk. Okay. Af en toe is dat wel vermaak.
Okay. Stefan, is jou opgevallen?
Mij is opgevallen dat Mazars gaat fuseren met Forfis, een Amerikaanse...
Accountantskantoor, hè?
Ja, accountantskantoor gaat fuseren met Forfis. Dat is een samentrekking van Forward and Vision. Dat is eigenlijk wel interessant. En die hebben in Amerika toch 1,6 miljard omzet. Mazars heeft zelf meer. Maar ik ben heel erg enthousiast over het feit dat er meer serieuze concurrentie zou kunnen komen voor de Big Four. Als het gaat om ook vooral vanuit de keuze die bedrijven dan hebben om een goede accountant te vinden.
Voor beursgenoteerde bedrijven die dan inderdaad hun jaarrekeningen moeten laten controleren.
Yes.
Er is ook een tekort aan, hè?
Ja, er zijn er maar 4 van en dan heb je er al 1 en de ander wil jou advies geven en dan mag je blij zijn dat je nog een offerte krijgt. Dus het is op dit moment wel heel schaars. Eigenlijk oligopolistisch. En dus dat die markt in Nederland van 4 naar 6 zou kunnen gaan met BDO erbij, denk ik, is voor alle, ook Big Four, heel goed.
Nou, laten we het gaan hebben over Schiphol, want het hoeft toch niet te krimpen.
Ja.
Liet de demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers aan de Kamer weten. Dat betekent dat Schiphol de huidige 500.000 starts en landingen gaat behouden. En dat het dus volgend jaar niet gekrompen hoeft te worden, zoals eerder wel de bedoeling was. Waren jullie verbaasd?
Nou ja, ik verbaas me eigenlijk elke keer weer over hoe dat in Nederland gaat. Dat je dan enerzijds er heel veel politieke druk is en mensen willen allerlei dingen doen. En Schiphol heeft natuurlijk zelf ook allerlei personeelsproblemen enzovoort. En dan worden al dit soort dingen aangekondigd, gaat KLM rechtszaken voeren. En dan zegt iemand, hey, wacht eens even, dat is een Open Skies-verdrag.
Kan dat wisten
niet.
We toch al?
Ja, dat wisten we toch al. Ja. Die Open Skies, ik bedoel, ik weet nog dat die werd aangekondigd. Het was gewoon vuurwerkfeest. We hebben een enorme kans in Amerika. We kunnen gaan uitbreiden. Het transatlantisch verkeer, enorme kansen voor KLM. Dus die Open Skies-verdrag bestaat al heel lang, is heel belangrijk onderdeel. Ook heel belangrijk voor de EU, ja. By the way. En dat we in Nederland denken, ja, we leven hier in de kaarsstop, laten we lekker even zelf bepalen wat we doen. Maar zo werkt het dus toch niet helemaal.
Dus dat het teruggedraaid werd, was eigenlijk wel te verwachten ook.
Nou, dat... Ik denk het wel, want Harbers die heeft wel, laat zeggen, niet de goede route gevolgd. En daarmee heeft hij zichzelf al tekort gedaan. Ik heb ook vanochtend nog even die brief die hij gestuurd heeft eergisteren aan de Tweede Kamer gelezen. Daarin geeft hij wel heel duidelijk aan de intentie te hebben voor de leefomgeving en dergelijke. Maar dat is natuurlijk ook wel de intentie om uiteindelijk meer woningen te kunnen gaan laten bouwen in de Haarlemmermeer. Dus het is niet alleen vriendelijk zijn voor de mensen die lekker kunnen slapen.
Ja, maar er komt nu ook niet een extra start- en landingsbaan bij. Hè? Daar Klopt. Worden dan nu ook huizen gebouwd, waarschijnlijk ook.
Ja, dus en ik vind het ongelooflijk dat iedereen zo in een fuik zit van het denken. Dus inderdaad, ik ben het wel eens over de stolp van Nederland. dat we dan denken dit zo te kunnen gaan doen. De druk op de Haarlemmermeer, zowel vanuit Schiphol als vanuit de woningbouw, te verhogen. En iedereen, ja, ik moest toch een beetje denken toen ik het las aan de uitspraak. Als je gedaan hebt wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Ja. Het wordt hier alleen maar erger, drukker, moeilijker. Ja. En daar kun je gewoon over nadenken als bestuur.
Ja. Maar blijft het niet een beetje raar? Want inderdaad, de politiek, maar ook het bestuur van Schiphol hadden eigenlijk de beslissing genomen van we gaan krimpen. Ja. Schiphol stond er ook ineens achter.
Ja, nee, want ze hadden sowieso een personeelstekort. Dus ze dachten waarschijnlijk kunnen we dit doen. En kunnen inderdaad aan wel een aantal problemen tegemoetkomen. Zoals inderdaad, waar die politieke druk vandaan komt. Hè, want uiteindelijk zijn ze natuurlijk is het ook een staatsbedrijf. Dus zij moeten ook naar een aandeelhouder luisteren in dat opzicht. Hè, dus die privévluchten, die nachtvluchten, al dat soort dingen wat ook vanuit de politiek wordt aangegeven, combineren ze met het feit dat ze zelf wat operationele problemen hebben. Dus vonden ze dat prima. Maar natuurlijk voor KLM een enorme dreiging. En die is gaan procederen, want de goede procedures zijn niet gevolgd. Niet binnen de EU afgestemd. Open Skies, et cetera, et cetera.
De grootste druk kwam natuurlijk van de Amerikanen. Hè? JetBlue, een Amerikaanse maatschappij, die vliegt nog maar net op Schiphol. Die zouden dan door de krimping zouden ze een aantal slots moeten verliezen vanaf komende zomer. Die hebben natuurlijk flink op de trom geslagen.
Zeker.
Waardoor de Amerikanen flink hebben gedreigd.
Sterker nog, ja, ze hebben gedreigd. Ze hebben echt gezegd, dit is fase 1. En fase 2 wordt echt juridische maatregelen. Ja. Dus ze worden enorm onder druk gezet. Maar wat ik dus vooral interessant vind, dus ook, is dat KLM er zo geharnast in zit. Terwijl je, als je KLM bent, dan weet je dat je over 20 jaar op deze manier niet meer vanuit Schiphol kan reizen. Dus je kunt beter nu al gaan nadenken over echt een serieus alternatief in Nederland.
Als... Maar ja, KLM heeft steeds gezegd van we krijgen steeds modernere toestellen. Die zijn allemaal stiller. Ja. Milieuvriendelijker.
Ik vind het allemaal inboxoplossingen.
Daarmee kunnen we het oplossen, maar dat geloof je niet.
Nou, wat ik wel goed vind aan KLM is dat ze proberen mee te denken in oplossingen. He, dus in de zin van, er is een probleem, wij worden ermee geconfronteerd, maar we gaan toch ook kijken of we de Schiphol en de politiek hiermee kunnen helpen. Is ook natuurlijk verstandig om te doen, voor zichzelf. Maar op lange termijn gaan ze het gewoon zo niet redden. Ik zie dat dus als inboxoplossingen.
Ja, want Schiphol en het kabinet eigenlijk ook heeft er ook een beetje gegooid op geluidsoverlast. Hè? Omwonenden zouden te veel last hebben. En omdat ze vriendelijker willen zijn voor hun buren, zou dan Schiphol moeten krimpen.
Ja, maar wat is het echte probleem? Hè? Wat is het echte probleem? Als het geluid is, dat heeft natuurlijk niet noodzakelijk te maken met het aantal vliegbewegingen. Natuurlijk heeft het wel enige relatie, maar op het moment dat je van die gemiddelde vliegtuig enorm in geluid terugbrengt en je haalt inderdaad die randen rond de nacht eruit, dan zou dat enorm het probleem kunnen verlichten. Hè? En wellicht kun je dan met die slots op een andere manier dat toch de hoeveelheid slots handhaven. Dus het echte probleem, hier gaat het inderdaad om geluid en gelijk achteraan fijnstof en CO2, et cetera, et cetera.
Maar dat hoor je bijna niet in de discussie eigenlijk. Hè? Het gaat eigenlijk meer over geluidsoverlast in plaats van over het klimaat en dat we minder zouden moeten vliegen.
Ja. Nou, als ik alle partijen hier zo op een rijtje zit, dan vind ik dus dat ze erg geharnast allemaal in zitten. Maar de enige die echt goed en proactief bezig is, is eigenlijk Schiphol. Want die snapt van, nou, de marechaussee, de luchtverkeersleiding trekken dit niet. Laten we maar lekker meegaan even in die inkrimping. Hè? Dat is positief.
Want dat is voor Schiphol de belangrijkste reden. Want op zich is het best opmerkelijk natuurlijk. Hè? Dat Schiphol zegt van, wij hoeven niet verder te groeien. Ja. We willen best krimpen, geen enkel probleem. Maar het is alleen maar vanwege het personeelstekort, denk jullie.
Ik denk dat natuurlijk, ze hebben ook publieke aandeelhouders. Dus daar zal zeker ook wel een bepaalde rol spelen.
Ja. Ja, oké. Okay. Maar het RIVM inderdaad doet ook al jaren uitspraken over de uitstoot van fijnstof, omwonenden en medewerkers. Ik bedoel, daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden.
Ja, je moet gewoon een groter plaatje. Kijk, als overheid moet je gewoon een groter plaatje maken en zeggen, hé, de druk op die hele omgeving neemt toe. Laten we eens anders gaan nadenken.
Hadden we niet Lelystad daarvoor?
We hadden Lelystad. En we zeggen stop in Lelystad. Dat heb ik persoonlijk altijd heel raar en jammer gevonden. Onbegrijpelijk. Terwijl ik denk, het is niet zo heel ver weg van Schiphol.
Hoef je ook niet in zee te gaan bouwen of zo. Nee. We hebben Lelystad. Het is al een keer uit de zee gehaald.
Ja. Ja. Maar Schiphol wil nog steeds inderdaad het aantal nachtvluchten gaan verbieden. Dus eigenlijk gaan ze nog steeds de maatregelen dan doorzetten.
Ja, voor zover ze dat binnen internationale verdragen kunnen wel, ja.
Maar is het op zich niet een beetje vreemd dat eigenlijk Europa en Amerika bepalend is hoe wij met onze luchtvaart in Nederland omgaan?
Ja, wat bijzonder is dat Harbers dit zich een beetje heeft laten overkomen. Dat ik denk van, nou, word je nou verrast doordat je de procedure niet goed hebt gevolgd? Word je nu verrast dat de Amerikanen het niet fijn vinden? Die agreement is er al sinds 2007. Volgens mij zijn ze eergisteren of zo bij elkaar geweest. En heeft hij een enorme tik gehad en snel gereageerd en zo. Ja, en dat moet ook, want hij voelt zich wel nu voor het blok gesteld. Maar dat heeft hij zelf dus ook niet goed voorzien. En dan wordt hij of niet goed ondersteund, of hij heeft het zelf onderschat. Maar ik vind het wel best wel heftig dat hij zo'n draai moet maken.
Een heel klein landje, wat totaal afhankelijk is van onze fantastische internationale relaties. En dan laat je daardoor verrassen. Ik blijf dat verbazingwekkend vinden.
Is het een blamage?
Nou, ja, het is een blamage. Ja. Ja, ik vind het wel. Ik vind als je zo'n draai moet maken... en dan zegt hij in de brief, en dat doet hij heel handig... dat hij nog wel alle belangen van de omgeving en zo... Hè, de geluidsoverlast in het oog wil houden. Maar eigenlijk is alleen Schiphol degene die hier met een redelijke visie werkt... met hun achtpuntenplan. En dat kunnen ze nog redelijk blijven uitvoeren. Het is de enige die hier een beetje stabiel kan gaan. En dat is ook wel eens fijn voor Schiphol. Want dat is ook wel anders geweest in de afgelopen jaren.
Maar het hele plan is natuurlijk nog steeds niet van tafel. Hè? Ik bedoel, er wordt nog steeds aan gewerkt. Een soort van balanced approach moeten ze nu gaan onderzoeken. Vanwege de Europese Unie. Ja. Als ze dan die procedure waarin iedereen mag meepraten... en dat soort dingen, misschien andere aanvliegroutes... en dat soort dingen, dan gaan uiteindelijk die krimp nog steeds doorgaan natuurlijk. Dus het is ook een beetje uitstel van executie.
Ja, ik denk dat de krimp op zich een goed idee is. Want we hebben het hier over milieu, over de druk op de Randstad enzovoort. Dus laten we vooral daar krimpen en ergens anders groeien. Wat dat betreft zijn we toch... je moet meer een plan maken voor heel Nederland... en niet alleen voor de Randstad. Dus gewoon breder gaan kijken.
Precies. Maar KLM is nu even blij.
KLM is even blij, want op zich hebben zij procedureel helemaal gelijk gekregen. En ze hadden dus inderdaad ook een punt.
Nou, KLM is ook niet blij, want KLM heeft natuurlijk ook nu al minder vluchten gepland. Dus ze moeten nu wel best wel ingewikkelde planningen gaan omgooien. Dus ze hebben er wel last van.
Ja, want inderdaad, de hele planning van de slot voor volgend jaar zomer, die was eigenlijk al gemaakt.
Klopt. Ja. Nee, dus het is natuurlijk allemaal heel pijnlijk.
Ja, maar, en de luchtverkeersleiding had zich
het goed.
En de luchtverkeersleiding had zich er ook al op ingesteld. En die zeggen van, we kunnen misschien wel niet meer vluchten aan ook.
Ja.
Ja, dus toch treurig dat het zo loopt, hè?
Ja.
Zaken doen. Edwin Mooibroek.
En we zitten midden in het boardroompanel vandaag met Rob Oudman, hoofd Benelux bij zakenbank Hooligan Loki. En Stefan Peijers, directeur en oprichter van de Governance Academy. Ja, Tata Steel schrapt 800 banen. De banen zijn grotendeels administratief en ze verdwijnen omdat de financiën van het staalbedrijf flink te wensen overlaten. Ook vakbonden die wisten al dat het slechter gaat met Tata, maar ze zeggen toch negatief verrast te zijn door het nieuws. Ja, het gaat om 8,5% van het personeelsbestand. Dat is best veel.
Dat is best veel. Maar goed, als je kijkt wereldwijd, de rentes zijn enorm hoog. Bouw staat onder enorme druk. Nou, heel veel staal gaat in de bouw, dus de staalprijzen zijn flink naar beneden. De inkoopprijzen zijn misschien iets gedaald, maar niet zoveel. Dus dat daar de staalindustrie wereldwijd een enorm issue heeft, dat is verrast niemand, ook de vakbonden niet. Alleen, dat het natuurlijk weer consequenties heeft en dan ook weer consequenties voor het personeel. Dat hebben ze nu in ieder geval naar buiten gegooid. En dan kun je vervolgens het gesprek aangaan. Dus die volgorde is wat anders wellicht dan wat je normaal gesproken ziet.
Ja, maar waarom zouden dan de vakbonden zo verbaasd zijn? Want inderdaad, de staalprijzen zijn laag, hoge energiekosten. Ze maken tientallen miljoenen verlies per maand bij Tata. Dan is dit toch niet heel verrassend, dit?
Nee, dat vind ik niet. Ik bedoel, maar dan bekijk je het nog heel erg vanuit de organisatie zelf. Hè. Het gaat niet lekker, tientallen miljoenen verlies. Als er winst wordt gemaakt, moet het naar de investeringen enzovoort. Ze hebben het in 2030 een grote ambitie. Echter, ik zie een heel ander verhaal. En dat is dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen een paar jaar geleden is opgevolgd door meneer Narendran, de CEO van Tata Steel in India.
India, ja.
Wereldwijd. Ja. Dus. En dus je ziet eigenlijk ook, in die context zie ik hem. Er is eigenlijk wel, in het verleden is het natuurlijk een paar keer heel moeilijk geweest om productie over te hevelen. Zowel bij Tata Steel, dat was toen nog, hoe heette dat ook weer?
Hooghovens.
Ja, 1918. Ja. Ja. Prachtig.
Chorus ook nog een tijd.
Wij weten dat nog, Rob.
Ja. Maar dat hele chorusverhaal, dat heeft natuurlijk wel lessen geleerd. In die zin, van je kan niet zo makkelijk productie gaan weghalen. En ik heb de indruk dat hier wel een grote plan achter zit. Dat er eigenlijk best wel donkere wolken hangen boven. Voor het bedrijf Tata.
Ja, wat zou het grotere plan kunnen zijn dan?
Nou, ik denk dat er langzaam productie gaat verdwijnen uit Nederland. En ik weet niet hoe dat op lange termijn voor de hele fabriek gaat uitpakken. Misschien dat die uiteindelijk wel uit het Tata-concern zou gaan als die echt kan verduurzamen en dergelijke. Maar ik zie op lange termijn best wel een hele grote beweging.
Veel subsidie gedreven zijn, denk ik. Want ze lopen hier natuurlijk enorm voor dat de overheid meebetaalt aan die vergoeding. Maar inderdaad, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk wat je nu ziet is het feit dat onze Tata in IJmuiden steeds meer direct wordt aangestuurd vanuit India. Ja. Maar vroeger een raad van commissarissen, onafhankelijkheid, waarbij ze min of meer eigen toch heel lang konden negeren wat de druk was van aandeelhouders.
Dus deze beslissing komt echt uit India?
Ja, ja. Dat is mijn lezing.
En economisch hakt hij erin, maar voor het milieu is het een blessing in disguise.
Ja. Maar denk je ook dat inderdaad Tata uiteindelijk uit Nederland zou verdwijnen?
Ik denk als de regelgeving vol doorgaat en het wordt steeds moeilijker met in de huidige economische constellatie, waarbij het gewoon moeilijk is om hier te produceren. En er komen niet heel veel subsidies om dat te vergroenen vanuit de Nederlandse overheid. Dat ze dan vroeg of laat zeggen, god, dat kunnen we beter wellicht iets ergens anders doen.
Dus, ja. Dus eigenlijk als ze het Tata Steel moet vergroenen, moet verduurzamen, dan moet ook de Nederlandse overheid een flinke zak geld meebrengen. Want anders is Tata Steel gewoon verdwenen.
Ja, en dan is de vraag of je dat dus moet willen. Dat moet je dus willen vanuit werkgelegenheid, maar vanuit milieu-oogpunt misschien niet.
Of strategisch, nou ja, dat is nu tegenwoordig een steeds belangrijker thema. Willen we in Europa, / Nederland, dingen in staal? Stel je voor, defensie, dat is tegenwoordig ook een dingetje. Is toch belangrijk om zelf ook staal te kunnen produceren. Hoe belangrijk vinden we dat als land?
En ik hoor ook iedereen steeds zeggen van, wij kunnen het beter in Nederland doen, want wij doen het schoner dan in de rest van de wereld. Ja. En anders verplaatsen we het.
We willen ook windmolens ervan maken, dus We hebben ergens toch nog wel staal nodig. Dus wat worden de keuzes op dit gebied? En we hebben natuurlijk een ongelooflijk dramatisch slechte reputatie als land als het gaat om industriepolitiek. We hebben de jaren 80 geprobeerd, hopeloos mislukt. En toen daarna hebben we ons altijd helemaal van afgekeerd. De vraag is, heb je op een gegeven moment weer een stukje industriepolitiek nodig, gezien de uitdagingen waar we voor staan?
Nou, geef jullie eens antwoord. Moet inderdaad de Nederlandse overheid met een zak geld komen om Tata Steel te verduurzamen?
Ik denk dat het beter is om het langzaam af te bouwen in de komende 20 jaar.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om op de echt hoogwaardigste stukje van de industrie in Nederland te houden.
Oké, maar niet meer het daadwerkelijk produceren.
Nee.
Oké, de FNV die zwaait met het werkgelegenheidspact. En dat geldt tot en met oktober 2026. En volgens dat pact mogen er geen gedwongen ontslagen vallen. Moet overtollig personeel eerst ergens anders aan het werk geholpen worden. Dus ja, die 800 mensen die moeten verdwijnen. Die moeten ook aan een andere baan geholpen worden als ze zich aan het pact willen houden.
Ja, dat had die meneer vanuit India die dit bepaald heeft ook niet gelijk door. Maar dat zei ze, dus daar gaan ze nu aan de slag.
Ja, en ze komen er nu achter ook wel natuurlijk deze voorzitter van de RVC komt er natuurlijk achter hoe ingewikkeld het is in Nederland om veranderingen door te voeren. In India zou ze dit veel makkelijker lukken. Ja. Dus zo moeilijk het is, is het om in Nederland zaken te doen.
Maar in India is het ook makkelijker om mensen te ontslaan misschien ook.
Ja. Het is natuurlijk prima dat werknemers in Nederland een behoorlijke mate van bescherming genieten. En ik denk in de echt volatiele context van een Indiase eigenaar die heel anders tegen zaken doen aankijkt, mogen de werknemers best een beetje beschermd worden.
Ja, oké. Want die banen zouden toch banen moeten verdwijnen bij Tata Steel als ze zouden verduurzamen. Want dan heb je gewoon veel minder mensen nodig.
Want alles wordt natuurlijk hyper-geautomatiseerd uiteindelijk. Ja. Dus heb je sowieso minder mensen nodig. Dus,
maar Tata Steel zegt zelf van deze 800 banen hebben daar niets mee te maken. We moeten dat gewoon doen omdat we nu gewoon vele malen tekort hebben.
Ja, ze hebben vooral wat ik las, vooral back-office gerelateerd. En niet zozeer het directe productiepersoneel waar ontslagen vallen. Dus het is toch ook wel instellen op krimp. Dat is wel overduidelijk.
Ja, waar ze sowieso tekort hebben geschoten is de communicatie. Want het feit dat wij er nu zo over moeten speculeren hier is natuurlijk niet zo heel geweldig. Dat hadden zij moeten voorkomen.
Ja, want ze hebben niet bekendgemaakt wie er nou precies ontslagen wordt. Nee, dus behalve bij de productie. Hè? Bij de productie blijven ze allemaal.
Nee, dus een besluit genomen. En vervolgens wordt dat dan verder doorgecommuniceerd. Maar ze moesten er blijkbaar mee naar buiten nu. Dus. Ja.
Een voorspelling, 2030 hebben we dan nog Tata Steel in Nederland?
Ja.
30 wel. Ja,
35.
Wel. Hebben we een goede wijn die 20 jaar goed blijft? Dan kunnen we die erop zetten.
Gaan we een wijntje opzetten, oké. Nou, zometeen gaan we verder met het Boardroom Panel. Dan gaat het over een briefje van 10 biljoen euro van beleggers aan bedrijven die de omgeving vervuilen met PFAS. Blijf luisteren. We zitten binnen het Boardroom Panel live vanaf de precisiebeurs van Microcentrum in de Brabanthallen in Den Bosch. Vandaag met Rob Oudman, hij is hoofd Benelux bij Zakenbank Houlihan Lokey. En Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance Academy. Institutionele beleggers die roepen 50 beursgenoteerde chemiebedrijven op om te stoppen met de productie van de PFAS. Want ja, die stoffen die breken amper af in de natuur. Richten ook grote schade aan in het menselijk lichaam en omgeving. Zo schreef het FD gisteren. En die institutionele beleggers die vertegenwoordigen samen 10 miljoen euro aan beheerd vermogen. Ja, er wordt gewerkt aan een Europese verbod op PFAS in 2026 of 2027. Komen ze niet een beetje laat, deze beleggers?
Nou, beleggen laat weet ik niet. Kijk, ze zijn natuurlijk bang dat hetzelfde met PFAS gaat gebeuren als met asbest. Dat gewoon heel veel bedrijven uiteindelijk...
PFAS is het nieuwe asbest, hè?
Dat is inderdaad waar het nieuwsitem over gaat. Ik ken heel veel bedrijven, en dan hebben we het over 10, 20 jaar geleden, die vooral in de Verenigde Staten, die door class actions enzovoort allemaal naar failliet zijn gegaan. En dan gaat het in Amerika heel hard. En de beleggers zijn natuurlijk heel bang dat hetzelfde zich met PFAS gaat gebeuren voor die bedrijven, althans, die nog denken dat ze hiermee nog even door kunnen gaan, even los van wat de wet regelgeving doet.
Ja, het werd natuurlijk in eerste instantie gezien als een grote uitvinding. In de jaren 50 werd het al gebruikt om tanks te sprayen, om die waterdicht te houden. We gebruiken het in de pannen om anti-aanbak, kleding inderdaad, anti-regen, tegen dat je niet nat wordt en zo. Ja. Inmiddels zijn er boeken, films, rechtszaken geweest. We weten toch al lang dat het heel slecht is voor ons en voor de natuur?
Ja, de schatting is dat er 300 miljoen ton chemische spullen op die manier worden geproduceerd per jaar, waarvan 75% direct schadelijk is voor mens, dier, natuur. Ja, dat is natuurlijk iets waar je eigenlijk niet hard genoeg op het gas kan gaan om te zorgen dat we dat niet meer doen.
Maar het zit in alles. Ik bedoel, wij zitten misschien ook wel in allerlei spullen waar allemaal PFAS in zit.
Maar wie moet er dan het eerst reageren? Zijn dat de beleggers? Of is dat misschien de overheid die dit weet, hè, in regelgeving? Of zijn het bedrijven zelf? Wie zou dan als eerste moet zeggen, jongens, kappen ermee?
Zeg maar.
Het is natuurlijk duidelijk dat hier een initiatief vanuit de beleggers wordt genomen. Ik bedoel, hoeveel was het? Biljoen? Het
is 10 biljoen.
Een getal met 12 nullen. En met die 10 ervoor zijn het er zelfs 13. Dus ongelooflijk. Een mooi initiatief is dat, want daardoor wordt er ook heel duidelijk een punt gemaakt vanuit de beleggers van dat kan zo niet. Kijk, consumenten gaan dit niet doen. Wij kopen dit gewoon.
Maar is het een mooi initiatief van die beleggers, of denken die beleggers van de gaat mijn geld zometeen aan al die schadevergoedingen?
Ik denk dat dat zeker ook te maken heeft met hun eigen belang. Anders zouden ze niet roepen.
Nee.
En er zit wellicht iets van welbegrepen eigen belang voor de maatschappij in, maar vooral ook een stukje common sense. Hoe lang denk je nog dat we winst kunnen maken, slechts kunnen profiteren van iets waarvan we weten dat dit niet goed gaat.
Ja, dus eigenlijk als je plat slaat, dan willen de beleggers niet zoveel geld betalen.
Ja, kijk, van de allervervuilendste bedrijven is 3M degene die 10 miljard boete in de, ook weer zo'n getal, enorm allemaal.
In Amerika, hè?
In Amerika en in Europa een 500 miljard.
Ja,
en
waterverontreiniging.
Dus verschrikkelijk allemaal. En die gaan nu toch wel heel hard hiermee bezig. Omdat ze natuurlijk wel zien dat dat voor de, het voortbestaan van de onderneming op lange termijn lastig gaat worden.
Maar er moet dus heel veel druk komen voor die verandering komt. En het is altijd weer zo jammer dat het alweer zo lang duurt. Ja. Hè? Want je weet het best lang. Met sigaretten weet het ook al lang. Gaat ook nog steeds door.
Ja.
En er zijn nog meer dingen die heel slecht zijn voor de mens. En toch gaan we er heel lang mee door. En duurt het heel lang voordat er echt iets gebeurt.
Ja, ik denk ook wel eens van je zult maar een CEO zijn van zo'n fabriek. Je zult maar een fabriek hebben die gewoon zoveel rommel
veel geld mee
nodig
verdient,
heeft. En daar veel geld mee verdient. Dat denk ik, waar ben je dan als mens? Hè? Dus even op de boardroom inzoomen. Hè? Ja. Ik denk wel eens van, kun je nou jezelf zo van jezelf afsplitsen dat je zegt, ik kan dat in de rivier dumpen. Want het is binnen de wettelijke norm. Maar ik zou mijn hondje er niet laten zwemmen.
Ja, ik heb moeder gehad hier in Dordrecht. Zijn blijft er natuurlijk een hele documentaire over gemaakt. In Amerika zijn er nog films over gemaakt. Gingen ineens allemaal koeien, gingen allemaal dood. Omdat er allemaal PFAS in het water terecht kwam.
Ja.
Maar als boardroom, hoe ga je dan er inderdaad mee om? Ik bedoel, ze hebben daar gewoon vaak hun ogen gesloten en denken van, we maken lekker veel winst.
Ja.
En dit zien we dan over een paar jaar wel weer.
Ja, ik begrijp dat gewoon niet. Ik kan me niet voorstellen dat je in 2023 in de boord kan zitten waarin je niet de rol die je hebt als bestuurder kan vermengen met wie jij bent als mens. Dus de waarden, de overtuigingen, met het besef wat er is in de wereld. En ook, je hebt ook een familie en een omgeving waar je woont. Vind ik het bijzonder dat we nog steeds een soort 90's Harvard-model nastreven van winstmaximalisatie of zo.
Op het moment dat je dit realiseert, dan moet er gewoon een plan komen. Jongens, hoe komen we hier zo snel mogelijk vanaf?
Veel bedrijven zeggen ook van, er is niet zoveel alternatief. We hebben nog geen alternatief voor PFAS en we gebruiken het voor van alles en nog wat.
Ja, en dat is dus, op het moment dat er genoeg druk is, dan ontstaan die er vanzelf wel. Maar op het moment dat die druk niet wordt opgelegd, op wat voor manier dan ook, niet door beleggers, niet door de overheid, niet door consumenten, wat dan ook, dan verandert er dus ook niks.
Ja. Nee. Maar goed, deze brief is dus nu gestuurd aan grote chemiebedrijven. Als ze dan die brief nu krijgen, wat moeten ze daar
dan
mee?
Ja, dan moeten ze eigenlijk gaan doen wat ze allang hopelijk aan het doen zijn of hadden moeten doen. Dat zal per bedrijf verschillen. En dat is gewoon zorgen dat het zo snel mogelijk verandert. Ja. We hebben natuurlijk, kan heel flauw zeggen, ooit een tijd gehad dat we zonder PFAS ook konden overleven als mensheid. Maar nu is het verschil dat we nog veel meer technologische alternatieven hebben. En ik ben geen technoloog of techneut, maar dat kun je zo wel nagaan, dat er natuurlijk heel veel mogelijkheden zijn.
Te bedenken. Maar die bedrijven zullen ongetwijfeld ook al mee bezig zijn, inderdaad, om iets anders te gaan verzinnen vanwege alle ophef, alle rechtszaken, maar ook vanwege het verbod 2026, 2027. Maar sommige bedrijven zijn ook al opgesplitst, hè? Ja. Juist om die schadeclaims een beetje weg te duwen. Gewoon nieuw bedrijf gestart.
Ooit die pond was, heet nu de Moers, toch?
Ja, dus wat heeft dan zo'n brief voor nut?
Nou, zo'n brief heeft uiteindelijk, denk ik, zo'n brief... Dat landt natuurlijk wel bij al die boardrooms. En er zijn ook wat rechtszaken gevoerd tegen directeuren. Dat als je na het willens en wetens het milieu verontreinigt... dat je gewoon persoonlijk de bak in kan gaan. En zo'n brief vanuit druk van... dus wat jij schetst, dat het eigenlijk niet te aanvaarden is... wordt nu ook steeds meer vanuit de maatschappij opgelegd. Of door mensen die rechtszaken beginnen... of door beleggers die zeggen, joh, dit kun je toch niet accepteren?
Ja. Nee. Nou, in Nederland is er dan een rechtszaak gevoerd tegen Gemoers. Nou, die zijn dan deels aansprakelijk gesteld... door de schade die gemeenten hebben opgelopen. Dus nog niet van de bewoners. In Amerika gaat het veel meer om groepsrechtszaken.
Ja.
Dus als het hier komt, dan kan het ook nog flink
opkomen. Dus die class actions, en dat is vaak in Amerika... wel eigenlijk de enige manier waarop je big corporate in Amerika te lijf kan gaan. Dat zijn die class actions. En dat is eigenlijk alle grote maatschappelijke veranderingen... van het bedrijfsleven zijn daardoor afgedwongen. Dat systeem hebben we in Nederland. Nou, komt dat langzaam op. Maar het is heel dramatisch met enorme kosten. En daar slaan natuurlijk die beleggers op aan.
Ja, ik wou net zeggen, daar zullen ze ook wel bang voor zijn... inderdaad, voor die class actions. Want dat kan inderdaad in de papieren gaan lopen ook.
Ja. Ja. Nou, ik denk dat het heel goed is dat er een beweging is. Dat zie je natuurlijk ook al ooit bij BlackRock, zeiden ze ook. Van, hè, we hadden zo'n toren met de harde beleggers... en die vonden die geitenwolle sokken mensen van de andere toren... altijd een beetje grappig en zo. Maar intussen is dat de toren die is blijven staan.
Ja.
Gelukkig staan ze allebei letterlijk nog, hoor. Maar daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Maar dan zie je wel dus dat de cultuur van beleggers langzaam verandert. En het komt ook door ons, hè. Ik bedoel, als ik mijn fondsjes die ik bij mijn bank heb staan... accepteer ik bij wijze van spreken een procentpunt minder per jaar rendement... als ze zorgen dat het duurzaam en groen is.
Ja, dat ben jij, maar zijn dat andere beleggers ook?
Nou, ik denk langzaam, dat we daar wel langzaam naartoe gaan.
Ja. Steeds meer.
Want BlackRock die vindt het zelf ook niet belangrijk... behalve omdat ik het belangrijk vind en miljoenen anderen die via BlackRock beleggen.
Ik zie in ieder geval in de brede investeerswereld alle ESG-thema's, zoals dat dan zo mooi heet, bij ons in het vak... en heel veel ondernemers die zeggen, wat heb je nou over? Maar in de beleggerswereld en onder investeerders... is dat sinds 4-5 jaar niet meer weg te denken uit elke investeringsbeslissing.
Ja, dus inderdaad druk van beleggers. Je zei het ook al, steeds vaker wordt misschien ook het bestuur aansprakelijk gesteld. Is dat ook een goede zaak om de boardroom toch een beetje op het juiste pad te krijgen... om dit soort dingen niet meer te laten voorkomen?
Ja, en ik vind dat de raden van commissarissen daar ook een belangrijke rol hebben. Want
dus dat ze aansprakelijk, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld is een goede zaak?
Ik vind het wel spannend, moet ik zeggen. Maar ik denk uiteindelijk dat het wel terecht is. Het nadeel daarvan is wel dat de salarissen daar altijd voor van vertienvoudigen. Want je hebt zo'n enorm juridisch risico in die positie.
Ja.
Je zei eerder van, hoe kan je als boardroom hiermee leven? Want je doet willens en wetens doe je iets. Als je persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden... dan denk je wel 100 keer na, denk ik.
Ja, nee, dat, absoluut. En vooral overtreed je de wet. En ben je na het... Want dan loop je echt een risico. Dus je moet... Het zorgt in ieder geval dat men nog zorgvuldiger te werk gaat... van jongens, waar zijn we nou mee bezig en wat doen we dan? En nog sneller naar buiten komen met dingen die niet goed zijn. Als ook met plannen, hoe gaan we dat dan oplossen?
Het probleem met aansprakelijkheid persoonlijk is eigenlijk... dat het gedrag ook wel negatief wordt beïnvloed, hoor. Want mensen gaan zich dan gedragen op een juridisch correcte manier... en eigenlijk nog meer naar de wet en niet naar hun geweten leven.
Ja. Omdat ze dan denken van, zolang ik maar binnen de wet blijf, dan ben ik veilig.
Precies. En het is ook best wel erg als ze hun baan en reputatie verliezen.
Dank jullie wel. Rob Oudman, hij is hoofd Benelux bij Zakenbank Houlihan Lokey. En Stefan Pey, hij is directeur en oprichter van de Governance Academy. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Deze week duikt de BNR elke dag in een ander thema ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen. En vandaag gaat het de hele dag over ondernemen. En daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan eerst ongevraagd advies doen. En dat doen we met Robert de Boek. En hij is van investeringsmaatschappij Antea.
Dag Edwin, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoi.
In 2021 zijn er minder mensen gaan stemmen in vergelijking met 2017. Hoe gaan we ervoor zorgen dat zometeen weer meer mensen gaan stemmen?
Nou, daar zijn de politieke partijen al volop mee bezig. Ik hoef geen tv aan te zetten of ik zie wel een politicus zitten. Billboards in bushaltes, radioreclames. Ik denk dat dat wel goed zit.
Ja, dat zometeen inderdaad de opkomst weer flink hoog zal zijn. Maar hoe bepalend gaat de keuze van de kiezer zijn... voor de mogelijke koers van Nederland in de komende 4 jaar?
Ja, die wordt cruciaal, omdat de verschillen tussen de grote 3, zeg maar... PvdA, GroenLinks, NSC en VVD... volgens de peilingen uitermate gering zijn. Dus iedere stem telt. En wie de grootste wordt, zal sterk bepalend zijn... voor de koers van Nederland in de komende 4 jaar. Want wordt PvdA GroenLinks de grootste... dan zal er geprobeerd worden een centrum-linkse coalitie te vormen. En wordt VVD de grootste... dan is het centrumrechtskabinet het meest waarschijnlijk. Ja. En bij NSC weten we het niet, zoals we bij die partij heel veel niet weten.
Nou ja, vanochtend zijn er weer nieuwe peilingen bekend geworden. NSC zou een beetje geduikeld zijn in die peilingen. De VVD zou de grootste worden. Nou ja, laten we even een paar mogelijkheden bespreken. Ja. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als GroenLinks-PvdA de grootste wordt?
Ja, dan gaat gepoogd worden om een centrum-linkse coalitie te vormen. Dus ja, mijn advies vandaag is allereerst aan alle luisteraars, ga stemmen. Ja. Het is een land van klagers. Daar is dit item ook voor, hè, ongevraagd advies. Ik ben ook zo'n klager.
Ja, maar je kan er iets aan doen nu volgende week.
Ik kan er iets aan doen, maar als je niet gaat stemmen, dan is ieder recht op klagen, ben je verloren. Ja. Dus ja, ga alsjeblieft stemmen. En ga, gezien de geringe verschillen, dat is mijn tweede advies, ga strategisch stemmen. Voel je je thuis bij links en vind je klimaat, solidariteit, verkleining van inkomens- en vermogensongelijkheid door belastingverhogingen voor vermogende bedrijven belangrijk, stem dan op Frans Timmermans. Dus zelfs als je een voorkeur hebt voor SP, Denk, Partij voor de Dieren, Volt, D66, kies niet op die partijen die waarschijnlijk het verschil niet gaan maken en waar je stem waarschijnlijk een verloren stem is. Maar stem op de grootste partij aan de linkerzijde, PvdA GroenLinks. Een stem op Timmermans geeft je de grootste kans op een linkse coalitie.
Je wilt er een beetje een tweestrijd van maken?
Ja. Nou ja, ik ben ook voor een tweepartijenstelsel.
Oh ja?
Want ja, dit al die 20 partijen in de Kamer. Dus we moeten in ieder geval een kiesdrempel, omdat dat gezeur van die kleintjes.
Oké, dus als je links bent, dan moet je GroenLinks PvdA stemmen. Ja. En ben je rechts, dan zou je dan VVD moeten stemmen.
Ja, zeker. Dus ja, anders denken mensen, hé, wat krijgen we nou? Gaat de boek adviseren om op Timmermans te stemmen? Nee, dat was maar de helft van mijn advies. De andere helft is, voel je je meer thuis bij rechts en via ondernemerschap, gedegen staatsfinanciën, bezuinigen bij de overheid, vrijheid voor het individu, inperking van de migratiestroom, vind je dat belangrijk? Stem dan op Dylan Jezokus. Zelfs als je een voorkeur hebt voor het CDA, BBB, PVV, Forum, JA21, kies niet op de partijen die ook niet het verschil gaan maken en waar je stem waarschijnlijk ook een verloren stem is. Maar stem op de grootste partij aan de rechterzijde, de VVD. En stem op Jezus geeft je de grootste kans om een rechtse coalitie.
Ja, dus echt inderdaad een tweestrijd. Wie denk je, welke partij gaat de grootste worden?
Ik denk dat het toch tussen die twee zal gaan. Niet voor niets zie je een daling van Omtzigt. Want ik zou dat is mijn laatste advies. Ik zou de kiezer willen adviseren, kies op basis van leiderschap. Als investeerder zeg ik altijd, bij de selectie van bedrijven zijn drie zaken belangrijk. Management, management en management. In de politiek is het niet anders. De premier in dit land vervult de belangrijkste functie in onze samenleving. Hij of zij is essentieel voor het smeden van samenwerkingen, bijeenbrengen en houden van partijen, zowel in Nederland als buitenland. Nou, van de grote drie hebben alleen Timmermans en Jezokus bewezen dat ze leiderschapskwaliteit hebben. Timmermans heeft dat in Europa gedaan. Die heeft de Green Deal voor elkaar gekregen. 27 landen. Uitermate moeilijk. En Jezokus heeft bewezen een leider te zijn op het uitermate moeilijke ministerie van Justitie en Veiligheid. Decennia lang was dat een soort kerkhof, een Waterloo voor iedereen.
Dus eigenlijk zijn ze allebei wel geschikt om premier te worden?
Ze zijn allebei geschikt om premier te worden. En dat in tegenstelling tot Omtzigt. Want ja, als je op leiderschapskwaliteit selecteert, als je 100 headhunters het profiel geeft van onze minister-president en het cv van Pieter Omtzigt, krijg je 100 keer te horen ongeschikt.
Okay, maar jij hebt het ook niet zo op met Pieter Omtzigt volgens mij, hè?
Nou.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.